Goedemiddag, broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis via de kerktelefoon of het internet. Van harte welkom in deze dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor u. In het gezin van broeder en zuster Auke en Jacqueline Rora is op 28 december jongsleden een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Ivan Jonathan en zijn roepnaam is Ivan. Verder start de kerkraad dit seizoen wat eerder dan voorheen met de verkiezingsprocedure voor ambtsdragers. We willen u vragen om onze namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. U kunt daarvoor het formulier gebruiken dat in de hal voor u klaar ligt. De ingevulde formulieren kunt u tot uiterlijk 3 januari 2010 inleveren bij de Scriba. De kerstboekjes voor de kinderen tot 12 jaar die niet opgehaald zijn op eerste kerstdag liggen in de postvakken. De collecte vanmiddag is bestemd voor de Theologische Universiteit en onze voorganger vanmiddag is student Arjen de Groot. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal een goede plek hebben kunnen vinden in de warme koepelkerk in deze koude wereld. We gaan zo meteen eerst 2 liederen zingen samen met de band. Het lied Heer, ik prijs uw grote naam en het lied Licht van de wereld. En daarna belijden onze afhankelijkheid van God en krijgt u zijn zegen. We gaan daarbij voor zover we kunnen staan.
Thank you.
Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. U mag gaan zitten. Laten we samen bidden. Machtige God, liefdevolle Vader in de hemel, hartelijk dank voor wie u bent en we willen u ook bedanken vanmiddag voor alles wat u aan ons geeft. Al zo vroeg in het nieuwe jaar en u blijft ons zegenen. Het houdt nooit op. Uw liefde is nooit op. U blijft geven uit uw liefdevolle hart. Hartelijk dank daarvoor dat we hier zo bij elkaar mogen zijn in uw naam en dat we weten dat we afhankelijk zijn van u. Maar dat het ook prima is als we zeggen dat we maar beperkte mensen zijn. Omdat u wel God bent, altijd. Ik wil u graag bidden voor alle mensen hier die niet geloven. Wilt u uw geest aan hen geven en geef dat ze mogen gaan zien hoe goed u bent. Dat ze uw liefde leren erkennen en dat ook aannemen. En ik wil u bidden voor ons allemaal, voor mij als ik mag preken en voorgaan in deze dienst, voor de band, de organist, de koster. Voor allemaal zoals we hier zijn, geeft u ons samen een goed samen zijn in uw naam. Geef ons rust en vrede en dat we ook vanmiddag weer een beetje dichter bij elkaar mogen komen en ook weer dichter bij u. Geeft ons zo een goede dienst met elkaar. Heere Jezus, in uw naam. Amen. Zoals jullie misschien wel weten loop ik stage. En tijdens een stage preek ik 9 keer. En met Gert Hutte heb ik dan overlegd. Oké, waarover ga je dan preken? En dus 5 keer Oude Testament, of 5 keer Nieuw Testament, 4 keer Oude Testament, een profetie, een stukje uit de bergreden, een daad van Jezus. En hij zei, je moet ook eens proberen om uit Maleachi te preken. Prima, dus ik ben begonnen met het lezen van Maleachi. Eerst had ik al een schets geschreven over Maleachi 1 vers 1. Hij zei, nou, bewaar dat nog maar even. Maar vanmiddag gaat het dan over Maleachi 1 vers 2. We zullen eerst de tekst lezen met elkaar. Maleachi, dat is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Dus het vlak voor Matthäus. Maleachi 1 vers 1 tot 5. Profetie. De woorden die de Heer tot Israël heeft gesproken bij monden van Maleachi. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. En jullie zeggen, waaruit blijkt die liefde dan? Zijn Jacob en Esau geen broers, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau gehaat. Van Esau's bergland maakte ik een wildernis. Edoms grondgebied heb ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. Edom kan zeggen, al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op. Maar dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ze kunnen bouwen zoveel ze willen, ik zal het weer afbreken. Goddeloos land zal men het noemen, en ook het volk waarop de Heer voor eeuwig verbolgen is. Met eigen ogen zullen jullie het zien. En dan zullen jullie zeggen, de Heer toont zijn macht in Israël. Dus de kern vanmiddag is vers 2. Ik heb jullie lief. Dat is het eerste punt van de preek. Het tweede punt is dan, waaruit blijkt de liefde dan? En het derde punt is, zijn Jacob en Esau geen broers? En samenvattend, Gods liefde is het begin van alles. Accepteer zijn liefde voor jou. Ik heb jullie lief. Direct communiceren, ronduit zeggen wat je vindt, zonder omhaal van woorden, recht voor zijn raap. Ik hou van je. Zo begint Maleachi zijn profetie. Het zijn de eerste woorden die hij tot het volk spreekt. Ik heb jullie lief. Dit is het begin. God wil en zal ook nog veel meer zeggen tegen het volk. Maar dit is het allereerste. Dit is de kern. Al het handelen en spreken van God wordt hierdoor gevoed. Deze liefde voor Israël, dat zit in hem, heel diep in hem. Zoals God het tegen het volk zegt, zegt hij het ook tegen jou en mij. Ik hou van je. Dit is het eerste wat God tegen je wil zeggen. Voor al het andere, of God, of jij nu gelooft in God of niet, je kan nooit zeggen dat God niet van je houdt. Deze uitspraak van God is gepassioneerd. Het komt uit het diepste van zijn ziel. Hij is geen onbewogen God. God zegt deze zin vol passie. Hij meent 100% wat hij verklaart. God zegt, ik hou van je. Ik mis je. Ik wil je bij me terug. De Heer brandt van vlammende liefde. Van passie. Het is niet zomaar een uitspraak. Hij houdt echt van ons. Hij wil ons helemaal alleen voor hem. Van hem alleen. God mist je. En hij wil een relatie met je. Hij wil dat zijn liefde wordt beantwoord. Hij wil dat jij die liefde beantwoordt. Onze reactie laat hem niet koud. Nee, hij is betrokken. En niets geeft God meer blijdschap dan dat wij zijn liefde aannemen. Dat we zeggen dat we willen leven van wat hij ons geeft. Leven van zijn genade. Is het nu goed nieuws? Is het nu goed nieuws of is het nu slecht nieuws? Dat God van je houdt. God houdt van ons. Hij heeft ons lief. Hij brandt van liefde voor ons mensen. En of dat goed nieuws of slecht nieuws voor ons is, dat zal blijken uit onze reactie. Beantwoorden we zijn liefde of niet? Wil je leven van genade? Wil je leven van gegevenheid? Hem danken voor alles wat hij aan je wil geven? Of wil je buiten zijn liefde leven? Je eigen gang gaan. Dat het je eigenlijk een rotzorg zal zijn dat God van je houdt. Ben je, met andere woorden, onverschillig tegenover Gods liefdesuiting? We kijken nu eerst naar de reactie van het volk Israël. Zij accepteren de liefde van God niet. Sterker nog, brutaal trekken ze zijn liefdesverklaring in twijfel. Dat staat direct hierop in vers 2. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. En het volk zegt, waaruit blijkt die liefde dan? En dat is toch een logische reactie, of niet? Ik hou van jullie. Hoezo dan? Waaruit blijkt dat dan? Het volk trekt de liefdesverklaring van God in twijfel. En ze vonden het volkomen terecht dat ze dat deden. Volgens hen hadden ze daar alle reden toe. Het land is nog steeds een grote puinhoop. De oogsten mislukken en huwelijken gaan kapot. Voor het volk was er maar één schuldige aan al deze misère: God. En dat laat het volk Israël merken ook. In de rest van het boek Maleachi kun je lezen dat ze dat op een aantal manieren doen. Het volk twijfelt aan Gods almacht. Ze beschuldigen hem van willekeur. En ze minachten God door hem zieke, blinde of kreupele dieren te offeren. Ze bestelen God door hem niet te eren met de tiende en de heffingen. En ze zijn ontrouw in het huwelijk. Dus het leven van het volk was een zootje. En daar krijgt God de schuld van. Onterecht geeft het volk de schuld aan God. God was zo mooi en zo sterk begonnen. Ik heb jullie lief. De reactie van het volk Israël past totaal niet. Alleen al de toon van verwijt. Hoezo dan? Waaruit blijkt die liefde dan? In deze reactie klinkt hufterigheid, ongeïnteresseerdheid, kilheid, kou. Het volk heeft geen enkele besef van hun eigen positie. Ze weten niet wie ze zijn en ze weten ook niet waar ze vandaan komen. De situatie was zo. Het volk was in ballingschap gegaan. Dat was hun eigen schuld. Ze moesten uit hun land weg naar een ander land. Alles wat ze hadden, moesten ze achterlaten. God had ze keer op keer gewaarschuwd. En hij kon niet anders dan hun zonde straffen. Nu zijn ze terug in hun eigen land. God had ze bewaard door alle verschrikkingen heen. God is geduldig met ze. En hij geeft ze weer richtlijnen. En hij wil laten zien op welke manier hij zijn zegen wil geven. Maar het volk Israël, ze verwijten God van alles. Hij is de oorzaak van hun misère. Hij is het probleem en niet zijzelf. Het volk heeft een gebrek aan zelfkritiek. Ze ontkennen hun zonde en daarmee ontkennen ze tegelijk de genade van God. Niet zij, maar volgens hun is God het probleem. God heeft al lang gezien wat het probleem van het volk is. Ze zijn liefdeloos. En toch houdt hij van het volk. Hij wil de liefdeloosheid van het volk doorbreken door zijn eigen liefde voor hen te benadrukken. De liefdesverklaring van God, die staat altijd bovenaan. Dat is altijd het begin. God blijft van passie branden. Hij waarschuwt het volk. Hij wil dat ze zijn liefde beantwoorden. Naar hem luisteren en zijn woorden ter harte nemen. Doen ze dat niet, als het volk dat niet doet, dan zal God ze vervloeken. Het staat in Maleachi 2 vers 2. Als jullie niet luisteren en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden, zegt de Heer van de hemelse machten, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn. God vraagt dus om inkeer, om bekering, om toewending naar hem. En God is geduldig. Hij blijft zoeken in zijn liefde. God wil de liefdeloosheid van het volk doorbreken door het benadrukken van zijn liefde. Nu voor ons, voor jou en mij. Als je dit zo hoort, dat het volk Israël onverschillig is, zelfs verwijtend reageert op de liefdesuiting van God, hem de schuld geeft van alle problemen die ze zelf veroorzaakt hebben, Hoe reageer jij op Gods passionele uitspraak? Ik heb je lief. Ik hou van je. God geeft het volk een antwoord. Zijn Jacob en Esau geen broers? Dus dat is de reactie van God op het verwijt van het volk. Zijn Jacob en Esau geen broers? Zijn Israël en Edom geen broedervolken? Ter toelichting. Jacob heeft later een andere naam gekregen. God gaf hem de naam Israël. En de Israëlieten zijn de nakomelingen van Jacob. De nakomelingen van Esau die vormen later het volk Edom. En Edom ligt ten oosten van het land Israël. Is dat eigenlijk niet een vreemd antwoord? Ik hou van je. Hoezo dan? Jacob en Esau zijn broers. God gebruikt deze twee, Jacob en Esau, als voorbeeld. Als bewijs dat hij van Israël houdt. Jacob en Esau zijn broers. Eigenlijk moet je het omdraaien. Esau en Jacob zijn broers. Tweelingbroers. En de zegen van God zou normaal gesproken via de oudste lopen. Dus via Esau. Maar Esau, hij verkwanselt moedwillig de zegen die God aan hem had willen geven. Hij gooit de liefdesverklaring van God naast hem neer. We lezen samen dat stukje. Uit Genesis 25. Genesis 25, vers 23. De Heer zei tot Rebekka, dat is de moeder van Esau en Jacob. Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan, nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen. Verder in vers 29. Eens was Jacob aan het koken toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. En Edom, dat is het Hebreeuwse woord voor rood. Pas als jij me je eerste geboorterecht verkoopt, antwoordt Jacob, dan krijg je dus dat eten. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerste geboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij, Esau, hechtte geen enkele waarde aan het eerste geboorterecht. Dus Esau, de oudste, is onverschillig. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerste geboorterecht. Hij accepteert niet wat hij van God krijgt. Hij verkoopt zijn zegen voor een bordje met eten. Esau heeft God niet nodig. Esau zegent zichzelf wel. De tegenstelling met Jacob is groot. Veel later als Jacob vecht met God bij de Jabok, dan smeekt Jacob dat God hem zegent. Waarom had God Esau als eerste geboren laten worden? Ik denk om ons te laten zien dat we invloed hebben op onze roeping. God roept ons op om zijn liefde te beantwoorden. En Esau wijst, ondanks dat hij de oudste is, die oproep af. Hij accepteert de liefde van God niet. Het feit dat God hem lief heeft, wordt niet zichtbaar in het leven van Esau. Hij gaat juist in tegen God. De relatie tussen de volken die uit Jacob en uit Esau voortkomen, die is problematisch. Ze worden zelfs vijanden. Twee broedervolken die vijand worden. En daarvan staan heel veel voorbeelden in de Bijbel. We lezen er samen eentje uit Numeri 20. Als titel staat er boven die perikoop: Edom weigert Israël de doortocht. Ik lees vers 14. Vanuit Kades stuurde Mozes gezanten naar de koning van Edom met deze boodschap: uw broer Israël bericht u het volgende. Het is u bekend met welke moeilijkheden wij te kampen hebben gehad. Lees ik verder in vers 17. Sta ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door akkers en wijngaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de koninklijke hoofdweg volgen en daarvan niet afwijken, naar links nog naar rechts. De Edomieten antwoorden: u mag niet door ons gebied trekken. Doet u dat wel, dan komen we u gewapend tegemoet. De Israëlieten zeiden: we zullen de gebaande weg volgen. En als wij ons vee van uw water drinken, dan zullen we u daarvoor betalen, wat u wilt. We vragen u alleen toestemming om te voet door uw land te mogen trekken. Meer niet. Maar de Edomieten weigerden hun de doortocht en kwamen hen met een groot, sterk leger tegemoet. Dit is een kans die God gaf aan Esau. Een kans die God gaf aan Esau om zijn liefde aan te nemen. En door de tijd heen blijft God dat doen. Iedere keer wil God het volk Edom zegenen, dat ze zijn liefde mogen accepteren. Maar ze blijven hardnekkig weigeren, keer op keer. En wat is er nu, na al die jaren, na de ballingschap, geworden van Edom in vergelijking met buurland Israël? Jacob wordt weer opgebouwd, maar Edom is en zal altijd een woestenij blijven. En dat wisten de Israëlieten ook. Ze hadden het van verschillende profeten gehoord en ze zagen met eigen ogen het verwoeste land liggen. God wil het volgende zeggen met het voorbeeld van Jacob en Esau. Israël was weggevoerd. Ze moesten hun land verlaten. Ze waren weggevoerd omdat ze God niet lief hadden. Ze gaven God niet wat hem toekwam. Maar nu worden ze weer gezegend. Door Maleachi waarschuwt God ze, omdat hij van Israël houdt. Als ze zich naar hem toekeren, zal hij ze nog meer zegenen dan dat hij nu al doet. God gaat dus verschillend om met Jacob en Esau. Hij erkent het zelf ook. Hij gebruikte de broers Jacob en Esau als voorbeeld. Maar vooral om te onderstrepen dat hij van Jacob houdt. En dat roept ook vragen op. Is God willekeurig in zijn liefde? Houdt hij van de ene meer dan van de ander? Zonder dat hij kijkt naar hoe je je gedraagt, kan je zeggen: God houdt van de ene mens meer dan van de ander. Nee, dat wil God met dit voorbeeld niet zeggen. Dat wordt wel duidelijk uit het verhaal van Esau. Keer op keer wijst hij Gods liefde af. Hij weigert te leven van wat God hem geeft. God is niet willekeurig. Hij roept iedereen op om zijn liefde te beantwoorden. Sommige mensen geven gehoor, sommige mensen niet. Hoe zit dat dan? Is er dan geen uitverkiezing? Kan je zomaar zeggen dat God van alle mensen houdt? Kijk, het geloof in de uitverkiezing dat kan een verwijt van willekeur zijn aan het adres van God. En dat mag nooit. Gods liefde gaat voorop. Altijd. Sommige mensen beantwoorden die liefde in woord en daad, anderen niet. Dit stuk gaat denk ik niet over de uitverkiezing. Want in de rest van de profetie kan je lezen dat er een directe koppeling is tussen het gedrag van het volk en de zegen die God wil geven. Het gaat hier over het verband tussen Gods liefdesverklaring en onze reactie daarop. Accepteer jij, accepteer ik Gods liefde in woord en daad. God houdt van iedereen. En God wil dat ieder mens zijn liefde beantwoordt. Sommige mensen beantwoorden de liefde van God. En we zeggen dan in het geloof dat dat helemaal het werk van God is. Ik lees nog één tekst uit de Bijbel om dat te onderstrepen. En dat is wel een belangrijke tekst. 1 Korinthe 2 vers 12. Wij, en daar heeft Paulus het over de gelovigen, de mensen die Jezus Christus aangenomen hebben, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Dus door Gods geest weten we dat Hij, wat Hij ons in zijn liefde heeft gegeven. Maar mensen, er zit altijd spanning tussen Gods liefde en ons gedrag en hoe dat met elkaar samenhangt. Net als bij het volk Israël. Want ondanks het gedrag van het volk blijft God zeggen: ik heb je lief. Terwijl bij Edom toch de maat een keer vol was. In die spanning tussen Gods liefde die aan alles vooraf gaat en ons gedrag en de uitverkiezing, in die spanning leven wij. In die spanning zijn wij kerk. In die spanning brengen wij het evangelie. Denk en leef daarom altijd vanuit roeping, niet vanuit de uitverkiezing. God roept je op om je tot hem te wenden, zijn liefde aan te nemen. En daar mogen we elke dag weer antwoord op geven. In de preek moet ik nog twee vragen beantwoorden. De eerste: haat God Esau? Zo staat dat in de tekst. Ik heb Esau gehaat. Maar let goed op. Esau staat hier voor gedrag. Er zitten grote consequenties aan de daad van Esau, aan zijn onverschilligheid ten opzichte van het eerstgeboorterecht. Maar ook aan alle daden erna. Keer op keer had God aan Edom de kans gegeven om zijn liefde te beantwoorden. Gods liefde voor Esau gaat daarom voorop. De haat is pas later gekomen. Je kan niet zeggen dat Esau er niets aan kon doen dat God hem haatte. Alsof het allemaal van tevoren al vast lag. Maleachi is pas 1200 jaar later geschreven. 1200 jaar na het leven van Esau. De haat van God die lag niet van tevoren vast. In Genesis 25 staat, en dat hebben we gelezen, dat de oudste de jongste zal dienen. Maar daarmee is niet gezegd dat God van tevoren Esau al haatte. God had een speciale band met Jacob, zeker. Maar altijd al was Gods heil er ook voor de omringende volken. Als ze maar Gods zegen en Gods goede wet willen accepteren. De tweede vraag. Houdt het daarmee voor Esau op? Is dit het einde van Edom? gaat God echt zover dat hij een heel volk verwerpt. Ja, de verwoesting van Edom blijft. Dit volk zal nooit meer dit land herbouwen. Zo bond hadden ze het gemaakt. En God heeft woord gehouden. Vandaag de dag bestaat het volk en dit land niet meer. Toch, mijn broeder, mijn zuster, toch verwerpt God niet heel het volk. In de tijd van Jezus heet het volk Edom Idumea. En uit het volk Idumea komen er mensen tot Jezus. De weg naar Jezus blijft altijd open, ook voor ons. Altijd. Jacob en Esau als voorbeeld voor het volk Israël. Als voorbeeld voor ons. Wat doen wij met de liefde van God? Geloven is aannemen. Stel jezelf die vraag. Neem ik de liefde van God aan of verkwansel ik zijn liefde? Ben ik onverschillig? Hoe reageer ik, hoe reageer jij op de liefdesverklaring van God? Waaruit blijkt die liefde van God dan? God heeft ons zijn Zoon gestuurd, Jezus. Hij is de ultieme uiting van Gods liefde voor de wereld. In Jezus is er plaats voor mensen uit Edom. In Jezus is er voor jou en mij een plaats. Altijd. Ik kom aan het slot. We nemen de lijnen nog even samen. Aan de ene kant is er Gods liefde. Aan de andere kant is onze reactie daarop. En wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Dus goed opletten. Wat God zegt aan het begin. Ik heb jullie lief. Zijn liefde staat altijd voorop. Daarna komt pas ons gedrag. Hoe wij erop reageren. En ook al zijn we heftig, ook al zijn we verwijtend naar hem. Hij wil zijn liefde voor jou en mij blijven benadrukken. Wat een geweldige God. Onze liefdeloosheid verbreekt hij door zijn liefde nog meer te benadrukken. Hij wil dat doorbreken door nog meer liefde te geven. Daarom is Gods liefde het begin en het einde van alles. Accepteer zijn liefde. En vraag of hij onze liefde voor hem steeds sterk wil maken. Elke dag van het nieuwe jaar weer. Amen. We zingen samen het lied. Leg je leven in zijn sterke hand. belijden ons geloof in deze machtige God. Ik lees zometeen de geloofsbelijdenis van Nicea voor. En daarna zingen we met elkaar Jezus leeft in eeuwigheid. Laten we gaan staan. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En we geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. En door Jezus zijn alle dingen geworden. Terwille van ons, mensen, en terwille van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel, vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Jezus is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden. Hij is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en nu zit Hij aan de rechterhand van God de Vader. En Jezus zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen over de levenden en over de doden. En zijn rijk zal nooit een einde hebben. En we geloven in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat. En die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene, apostolische kerk. We belijden een doop tot vergeving van de zonden. En wij leven in de verwachting van de opstanding van de doden en van het leven van de komende eeuw. Amen. Zal u voorgaan in gebed. Heere Jezus, we houden van u. We vinden u geweldig. We zijn u zo diep dankbaar dat u ons altijd weer in uw liefde komt opzoeken. grote God, u hebt altijd al bestaan, u hebt ons mensen gemaakt en u blijft ons opzoeken. Elke dag weer, u blijft ons opzoeken in uw liefde. Dat wilt u aan ons benadrukken. U houdt van ons. En u houdt niet alleen van ons, u houdt van alle mensen op aarde. En we willen u bidden voor de wereld. Geeft u dat we nooit moe worden om van die liefde van u, om daarvan te getuigen. Om dat te laten zien. Dat u een liefdevolle God bent. Wat mensen ook van u zeggen. Waarvan ze ook beschuldigen. U houdt van ons. U houdt van deze wereld. We willen u bidden voor de wereld die u niet kent. Zoveel mensen, zoveel volken die nog nooit van u gehoord hebben. Wilt u alstublieft zegenen al het werk wat er gebeurt om uw liefde te verkondigen. Geeft u steeds weer mensen die zich inzetten daarvoor. Die hun leven opofferen om van uw liefde te vertellen. U houdt van ons, Heere God, maar soms ervaren we dat niet zo. Soms lijkt het wel alsof u ons haat. Alsof u de pik op ons heeft. Wilt u ons te hulp komen? Wilt u kwade machten die ons in onze greep kunnen houden, wilt u die verbreken? Verbreekt u het werk van de duivel, van de duisternis? Wilt u ons altijd weer in het licht zetten, ook als het donker is in ons leven? Wilt u ons in het licht zetten van Jezus Christus? En geef dat we elke dag weer uw oproep van liefde beantwoorden. Grote God, de vakantie is afgelopen voor veel van ons. We mogen weer aan het werk gaan, we mogen weer naar school gaan. Een nieuw jaar begint. Geeft ons kracht en energie, geeft ons wijsheid en verstand dat we de juiste dingen doen. Dat we de goede dingen kiezen. En geeft dat we dat ook als gemeente doen. In alle kleine en grote dingen die er gebeuren. Wilt u geven dat u trots op ons kunt zijn? Op ons als gemeente, op ons als kring, op ons zoals we hier als individuele mensen zijn. Geef dat u met plezier naar ons kijkt. En dat u zegt, kijk, zie die mensen, die zijn van mij. Ik hou van ze. Grote God, uw liefde is alles. En we willen uit uw liefde leven. We willen daardoor ook u de eer geven. U bent een geweldige God. Dat u altijd ons zo weer opkomt zoeken in uw liefde. En we willen u loven in uw liefde. In heel ons leven. Aan u alleen de eer. Nu en voor altijd. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. Die collecte is voor het werk wat op de Theologische Universiteit gebeurt in Kampen. En daarna zingen we in de dienst nog één lied. Dat is Psalm 33, vers 2 en 8. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Thank you.